We lezen 2 Petrus hoofdstuk 3. En het is alweer de vijfde avond over deze zeer belangrijke brief. Ik zeg het altijd, elke brief is belangrijk. Elk gedeelte van Gods woord is belangrijk. Maar vanavond willen we heel bijzonder nadenken over de komst van de Heer, de dag van de Heer, de dag van God. En ook over de spotters, de geest van ongeloof die er vandaag heerst. En niet alleen in de wereld, maar ook in de gemeente, in de christenheid, van theologen die het allemaal maar een beetje met een korreltje zout nemen. En we lezen daartoe de eerste 12 versen, dus niet 1 tot 18, dat komt de volgende keer, de laatste paar versen, maar de eerste 12. Uit de Telos-vertaling, traditie getrouw natuurlijk weer. En daar staat: geliefden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In beide wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op, opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de Heer en Heiland door uw apostelen verkondigd. Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zoals het van het begin van de schepping was. Nee, alles zoals van het begin van de schepping. Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren en een aarde bestaan uit water en door water, waardoor de toenmalige wereld door water overstroomd vergaan is. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Maar laat dit één u niet onbekend zijn, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer verdraagt de belofte niet, vertraagt de belofte niet, zoals sommigen het voor traagheid houden. Maar hij is langmoedig over u, daar hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, ter wille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Nou, tot zover de lezing. Ja, dat is heftig, hè? Nadat de Heer Jezus, ik heb dat ook in de inleiding gezet, hè, dus een aantal aspecten zijn belangrijk voor ons geloofsleven om dat helder te hebben. Nadat de Heer Jezus naar zijn Vader was teruggekeerd, is hij in de hemel met heerlijkheid in eer gekroond. Op aarde is hij verworpen, in de hemel is hij verheerlijkt. Dat is een heel belangrijk principe voor het geloofsleven van vandaag. De wereld waarin wij leven ligt dus onder het oordeel. En in de hemel is alles gericht op de eer van de Heer Jezus. Want overheden en machten en tronen zijn onder zijn voeten gezet, zegt Efeze 2 vers 21 of 22. Efeze 1, vers 22. Dat betekent ook dat wij als gelovigen hier in deze wereld niet zijn geroepen om hier de boel te verbeteren. Ik las vandaag op de website ontdekgod.nl. Dat is een website van David Seurensen. Nou, daar staan zoveel leugens op dat het bijna onmogelijk is wat al te behandelen. Maar hij zegt dus: nee, wij moeten de wereld steeds beter maken en het zal steeds geweldiger worden, de gemeente, het zal steeds meer kracht van uitgaan totdat de Heer Jezus komt. Nou, dat is precies het omgekeerde. De Bijbel kondigt het verval aan en de afval en de komst van de mens van de zonde. Nou, toen hij naar de hemel was gegaan, heeft hij apostelen, profeten, evangelisten, leraars en herders aangesteld. Dus hij heeft eigenlijk door de Heilige Geest, die ons leidt in de volle waarheid, bepaalde personen aan de gemeente gegeven, die de gelovigen opbouwen. En waartoe worden zij opgebouwd? Efeze 4. Ik raad je aan, als je een tekst uit je hoofd zou moeten kennen, dan is het deze, omdat er vandaag zoveel onzin wordt verkondigd op het gebied van geestelijke groei. Dan zie je hier heel duidelijk staan wat het doel is van de verhoogde en verheerlijkte Christus met alle gaven die hij heeft gegeven in de gemeente. En dat lezen we heel duidelijk in Efeze 4, vers 12. Dat doel is dus om de heiligen te volmaken. Dat betekent volwassen te laten zijn. Tot het werk van de bediening. Dus zodat wij anderen gaan dienen. Dus geen enkele gave is voor jezelf, maar opdat je anderen gaat dienen. En dan staat er, tot de opbouwing van het lichaam van Christus, 1 Korinthe 12, hetzelfde. En dan komt die prachtige tekst, dat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Zie je dat?
Ja.
Dus al die gaven die de Heer Jezus heeft gegeven, apostelen en profeten, dat hebben we nu in de schrift. Maar ook leraars en evangelisten, herders, dat soort mensen. Maar ook de gaven van genade in 1 Korinthe 12, Romeinen 12, 1 Petrus. Dat zijn allemaal uitingen die door de geest in ons bewerkt worden, maar door de Heer gegeven zijn om andere mensen te dienen, zodat zij allemaal tot de kennis komen van de Heer Jezus. Dat is het doel. Nou, hoe kom je tot kennis van de Heer Jezus? Niet door in een of andere onverstaanbare taal te gaan lopen brabbelen. Nee, je komt tot kennis van de Heer Jezus doordat een ander jou iets leert, zoals ik dat vanavond doe, over de Bijbel. Dat kun je in een dagboek of in een boek of in een preek of in een gesprek. Dat is het doel. En die eenheid van het geloof betekent dat allen dezelfde verlangens hebben, namelijk dat de ander de Heer Jezus gaat liefhebben en hem gaat dienen. Nou, dat is de eenheid van het geloof. En zo eenvoudig is het. Maar daar zijn we een gigantisch van afgedwaald. Waarom? Omdat de duivel, de Satan, ook zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars heeft. Met een andere leer, een valse leer, een ander evangelie en een andere Jezus. Nou, waarom moeten wij nou de Heer Jezus leren kennen? Wat staat het doel van? Het doel daarvan is dat er vrucht zal zijn waarin de Vader wordt verheerlijkt. En dat is dat Christus gezien wordt in ons leven. Dat is ook heel eenvoudig. Vrucht is in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn gemeente, in mijn maatschappelijke plaats, toon ik liefde, vrede, blijdschap en al die dingen. Goedheid, zachtmoedigheid. Ja, ik zie het, ja. Daar komen onze koekjes aan. Maar de Satan heeft alles nagedaan wat de Heere God gedaan heeft. Dus hij heeft ook zijn apostelen uitgestuurd. 2 Korinthe 11, valse apostelen. Hij heeft ook zijn profeten uitgestuurd. De Heer Jezus waarschuwt voor de valse profeten. Ook de valse evangelisten, Galaten 1. Als iemand een evangelie verkondigt anders dan dat wij verkondigen, die is vervloekt. Andere leraars, 2 Petrus 2, de valse leraars. En de andere herders, Ezechiël 34, de nietswaardige herders, de derde brief van Johannes, de Jotrefes, die onder hen de eerste trachten zijn. Nou, die hele groep wordt in Petrus, door Petrus, samengevat als valse leraars. Want immers, een valse apostel, een valse profeet, of een valse evangelist, of herder of leraar, een valse namaakbediening verkondigt altijd een valse leer. Ja.
Ja, er staat hier achter bij mij tot een volwassen man.
Ja.
Dus van de Zoon van God, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man.
Ja.
Tegelijk denken aan Hebreeën 5, waarin staat,
ja,
maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.
Juist.
Dus, wat ik dan zo jammer vind is, waarom wordt dat niet gedaan? Waarom?
Nou, omdat er misleiding is. Maar, kijk, veel gelovigen hebben te weinig kennis van het woord. En veel herders en leraars die de verantwoordelijkheid hebben om de vaste dingen van Christus te laten schijnen, schitteren. Ja, die komen toch weer met allerlei randzaken.
Doen ze dat omdat ze dan, omdat ze willen dat de mensen afhankelijk zijn?
Ja. Dat hebben we de vorige keer gezien, ja. Want ze behandelen je als koopwaar. En ze willen geld aan jou verdienen. En als jij steeds maar weer het gevoel hebt dat je niet helemaal vrij bent. Ja, dan ga je natuurlijk naar een vrij zijn conferentie. En dat kost ook weer geld. En dan kun je boeken kopen. Nou ja, ik wil dat niet zo zwart-wit zeggen. Maar in feite is dat wel een vorm van manipulatie. Ja, zeker. Maar wat ik jullie wil duidelijk maken is. Ga deze tekst, die Efeze 4 vers 13. Als een basistekst voor je hart nemen. Om alles wat in de gemeente gebeurt te toetsen. En te zeggen, is dit wat er gebeurt? Ben ik nu verder in de kennis van de Zoon van God? Ja of nee? Nou, en dat is het doel. Het doel is altijd dat God wil dat wij groeien in de genade en kennis van zijn Zoon. En dat is ook de reden waarom wij de hele Bijbel hebben. Want overal schittert, als je het mij wil zien, de schoonheid van de Zoon.
Ik wil niet de pret bederven, maar het is eigenlijk bijna een onvolkomendheidje.
Wat?
Dat gaat je toch op dat we alle komen tot de eenheid van het geloof van de kennis. Omdat in een gemeente.
Dat is vandaag lastig, ja.
Ja.
Daarom zegt 2 Timotheus ook: zoek hen die de Heer dienen uit hun rein hart. En in die kleinere setting is dat zeker wel mogelijk.
Ja, setting.
Maar je merkt gewoon dat je hebt geen gemeenschap met mensen die wel broeders of zusters eventueel zijn, maar die niet ditzelfde doel hebben. Die zich bezighouden met allerlei andere ervaringen. Ik heb daarom ook op mijn website een aantal artikelen erover geschreven. Hoe gevaarlijk is het om te streven naar ervaringen bovenop de kennis van de Zoon van God? Want dat is nutteloos. Ja?
Maar ja, als je dus verder is, net ook een doel.
Ja.
Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn.
Ja.
Velen willen gewoon kinderlijk blijven.
Ja, dat is zin.
Dat is wel makkelijk. Ik wil dat. Wat groeien naar volwassenheid.
Ja. En er staat ook nog, dan zijn we niet meer onmondig. Heen en weer geslingerd door allerlei wind van weer. Ja, klopt. En het hart vindt zijn vreugde in de Heer Jezus. En dat is het doel van de gaven. Opdat we vanuit het hart de wandel vormgeven. En dat zegt Petrus natuurlijk ook. Hè, voeg om deze reden met alle ijver bij uw geloof de deugd enzovoort. Ja, in het eerste hoofdstuk van 2 Petrus. En dan zie je dat hij ook heel sterk weer de nadruk legt op die praktijk van ons leven. En dat is, doet de Bijbel voortdurend. Maar als we niet ons hart wortelen in de Heer Jezus en in hem alleen, door het geloof, ja, dan groeien wij niet. En dan worden wij niet volwassen. Dan blijven we inderdaad jonge kinderen. En in de gemeente van Korinthe zie je wat jonge kinderen doen. Die willen de hoogste, spectaculairste gaven. Die staan elkaar naar het leven bijna. Als we elkaar bijten en opeten, zegt hij tegen gelaat. Dus, ze klagen elkaar aan voor de rechter. En, nou ja, het is volwassen. Dat is het doel. Nou, Petrus noemt de vrucht, de godsvrucht, de broederliefde en de liefde. 2 Petrus 1 vers 7. En dat... Heb jij hem weer op geluid staan?
Nee.
Oh.
Ik weet niet
wie
ik ben.
Oh, ik hoop het niet.
De
schilder.
Zijn vrouw.
Altijd weer. Ja, jij was het. Ja, dat dacht ik ook. Ja, het is toch niet zo. Nee, het is dit. Dit is, let op, lieve broeders en zusters. Dat is erg, hè? Ja. Nee, maar dit is het doel wat Satan wil verhinderen. Namelijk dat de Zoon van God openbaar wordt in mijn gedrag. Want hij haat, met heel zijn wezen, haat hij de Zoon van God. Waarom? Het is de Zoon van God die nu de morgenster is. Maar hij was het eerst. Het is de Zoon van God die hem teniet gedaan heeft. Het is de Zoon van God die de werken van Satan heeft verbroken, zegt 1 Johannes 3 vers 8. De werken van de Satan worden verbroken in elke gelovige. Want ze zijn ontkomen aan de dood. Hij had de macht over de dood. En ze doen vrijwillig de wil van God. En dus zijn de werken van Satan verbroken. En hij wil alles op alles stellen om de Heer Jezus in jouw leven te versluieren. En onderschat niet welke strijd je ingaat op het moment dat je dit verlangen hebt. Hij komt met zijn valse apostel, profeet, evangelist, herders en leraars in de gemeente. Komt hij eraan? Is koekjes? Ja, ja. We zijn even op pauze, beste luisteraars. Dan kunnen we de mensen verwelkomen die wat later binnenkomen.
Zo'n tablet.
Ja, we zijn. Het is weer onrustig in de groep. We gaan verder. Dus om de vrucht voor de vader te frustreren, het beeld van de Heer Jezus, en eventjes tussendoor. Dat is een proces dat heel langzaam gaat. Een vrucht groeit langzaam. Het heeft veel tijd nodig. De tarwekolom moet eerst in de aarde. De aarde is een donker en vervelende plek. De Heere God laat dingen toe in ons leven die niet fijn zijn. Er zijn allerlei tegenwinden. En al die zaken werken mee dat die vrucht heel langzaam een beetje zich ontwikkelt. En alle charismatische mensen roepen, nee hoor, we moeten nu kracht hebben en het gaat zo en zo. Kom maar bij mij, ik leg je de hand wel even op. Nee dus. Die vrucht groeit langzaam, heb je?
Ja.
Gelukkig. Ja. En Satan stuurt zijn valse leraars de gemeente in. En dat heeft de Heer Jezus al voorzegd in Matteüs 13, dat hij dolik tussen de tarwe zaait. En wij vinden in de Bijbel, als je er tenminste oog voor hebt, heel veel waarschuwingen tegen misleiding. De Heer Jezus spreekt er voortdurend over. Pas op voor de valse profeten, want ze zijn roofzuchtige wolven. En ze komen tot u in schapenvachten. Hij spreekt over het zuurdeeg van de Farizeeën, het zuurdeeg van de Sadduceeën, het zuurdeeg van de Herodianen. Petrus waarschuwt, Paulus waarschuwt, Johannes waarschuwt, Jacobus waarschuwt, Judas waarschuwt. En toch hoor je maar weinig preken die waarschuwend zijn. Hoe kan dat? Nou, vanavond gaan we daar weer over nadenken. Het is namelijk nodig. Want liefde zoekt niet haar eigen belang, maar zoekt het belang van de ander. En als jij je kinderen gevaar ziet lijden, omdat ze toevallig bedorven voedsel eten, dan ga je ze er ook voor waarschuwen. Dat zie ik niet doen. En als de gemeente bedorven voedsel aangereikt krijgt door dit soort valse leraars, dan moeten we mensen ervoor waarschuwen. Word je niet altijd dank afgenomen, maar het is wel nodig. Als valse leraars invloed krijgen, dan is er niet vrucht van de geest, maar kijk maar even mee, hoofdstuk 2 vers 2. 2 Petrus 2 vers 2. Dan staat er in velen zullen hun losbandigheden navolgen. Zie je dat? En om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. En is dat niet wat we vandaag zien? Ik ga geen namen noemen. Maar hoeveel leiders zijn de afgelopen jaren niet gevallen? En om hen wordt de weg van de waarheid gelasterd door de wereld. Maar valse leraars veroorzaken losbandigheden. Afgelopen week kreeg ik onder ogen een toespraak van een meneer in een gemeente waar ik ook kom. En die meneer heeft gepoogd in die toespraak om homoseksueel gedrag goed te praten. Nou, dit is dus een voorbeeld van een valse leraar die losbandigheden verkondigt. Hij begint zijn verhaal met: ik ben hier niet gekomen om een bepaalde mening te geven, een bepaald standpunt te verdedigen. Maar hij eindigt zijn verhaal met: ik heb hier 5 boeken die ik wil aanbevelen. En alle 5 boeken promoten homoseksueel gedrag als zijnde niet zondig. Dan gaat hij vervolgens ook nog roepen dat we wel een hele diepe kennis van het Hebreeuws moeten hebben. Anders snappen we het woord gruwel niet in Leviticus 18. Een hele diepe kennis van het Hebreeuws. Ja, dat hebben weinig mensen hebben dat maar. Dus ja, laat die tekst eigenlijk maar even liggen. En wat het Romeinen 1 betreft. En 1 Timotheus 1. Ja, dat Grieks is ook zo ingewikkeld. Dat snapt ook bijna niemand. Nee, maar dat is losbandigheid. En ook in vers 18 zie je hetzelfde woord van hoofdstuk 2. Want door vruchteloos gezwollen taal te uiten, verlokken zij door vleeselijke begeerte, door losbandigheden, hen die sinds kort ontvlucht waren enzovoort. Dus hier heb je het weer. Het is het tegenovergestelde onderwijs, het is het tegenovergestelde doel. De geest brengt de Heer Jezus op dat wij als hem worden. De Satan brengt vals leer op dat wij losbandig worden. Dat we de duisternis gaan vertegenwoordigen. Nou, en vanavond komt er iets bij. Een element, namelijk spotters. En spotters zijn niet de mensen in de wereld, maar spotters, daarmee bedoelt Petrus, de mensen die binnen de christenheid, theologen en allerlei bijbeluitleggers, de komst van de Heer ontkrachten, zoals ontdekgod.nl zegt. Hij is al lang teruggekomen, waar hebben we het over? Allerlei moderne theologie die zegt, ja, lichamelijke komst van de Heer Jezus. Nee, natuurlijk niet. Je moet het symbolisch zien. Hè? Hij komt in ons terug. Daarom is het belangrijk dat wij vanavond dit hoofdstuk even goed tot ons nemen. Hij begint dus met geliefden. Ja? Elke bijbeluitlegger en prediker en herder ziet zijn publiek als geliefden. Geliefden van de Vader. En dus een kudde die beschermd moet worden, bewaakt moet worden en gevoed moet worden. Als jij alleen maar staat te spreken voor jezelf of voor je bankrekening, dan kun je nooit een toespraak of een publiek met geliefden aanspreken. Maar dat doet hij wel. Dat doet Johannes ook. En dan zegt hij, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Dat klopt. En in beiden wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op. Let op wat er staat. Het gaat hem om de zielen van de mensen vanuit de liefde van de Heer. En in die twee brieven wil hij door herinnering. We moeten dus terugkijken wat er is. De oude paden. Het woord van God, wat de apostelen hebben geschreven. Niet iets nieuws nastreven. Waarom? Omdat wij een oprechte gezindheid tegenover Gods woord zullen hebben. Want alleen een oprechte gezindheid ontvouwt ons de geheimen van de Bijbel. En de spotters hebben geen oprechte gezindheid. Waarheid komt in ons niet door intellectueel een goed verstand te hebben, want daarin zijn we verschillend. Hè? Niet iedereen is zo slim als de schilder, toch? Maar waarheid komt wat ons vanuit de gezindheid van het hart. Ik heb daar onder Johannes 7, vers 17 geschreven. Kijk, als iemand zijn wil doen wil, dan staat, ik heb hem ook in de tekst gezet, hè, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is. Of dat ik vanuit mezelf spreek. Als iemand zijn wil doen wil. Dat is de gezindheid, zie je dat? Ja. Nee, dat is een citaat uit de Theos, die doet dat niet. Nou. Lijkt weer verschrikkelijk. Maar mezelf en ik staat wel met hoofdletter, zie je dat? Dus wat is jouw houding ten opzichte van het woord van God? Stel jij jezelf daarboven door het even kritisch te bekijken. Ah, 6 dagen. Wat staat er nou? Ik heb de aarde in 6 dagen geschapen in de hemel. Dat kan niet. Zo'n gezindheid. Of is jouw gezindheid, dit is Gods woord. Ik snap het misschien allemaal niet. Maar als God zegt, Exodus 20, de hemel en de aarde die ik in 6 dagen heb geschapen, dan zal het in 6 dagen zijn. Alle wetenschappers roepen van alles en bewijzen dat het allemaal niet klopt. Maar ik geloof Gods woord. Dat is de gezindheid. De juiste gezindheid. Dat klinkt heel naïef, maar de Heer Jezus zei, als je niet wordt als een kind. En dat betekent dat je gewoon vertrouwt op wat er staat geschreven.
Nee, ik zie ook gezindheid. beter zeggen.
Ja, ook dat, ja. Nou, dat merk ik, ik merk dat vaak in gesprekken met mensen. Dan roepen ze wat en dan zeg ik, ja, maar wat staat er? Hè? Wat staat er? Laten we eens kijken wat er staat. Hè? Ook vandaag heb ik ook weer een heel artikel. De hele middag ben ik druk geweest met een stukje. Want ik was zo verontwaardigd over dat iemand roept van... De tongentaal is een taal van intimiteit tussen jou en de vader. Maar dan zou ik graag willen vragen aan iemand. Waar staat dat dan? Waar staat dat?
Weet je wel?
Wat vind je?
Hoogmoedig.
Ja. Het staat nergens. Sterker nog, het hele begrip de vader en talen, het staat nergens in één zin of in één hoofdstuk met elkaar. Het gaat niet om. Dus dan wil ik die gezindheid proeven. Wat wil je nou? Wil je nou een ervaring of wil je echt luisteren naar Gods woord? Want de talen zullen zijn tot een teken. En als de talen dan zo'n geweldig intieme taal zijn tussen jou en de vader, waarom heeft niet iedereen het dan? Waarom zegt Paulus dan spreken soms alle in taal? En dan komen ze weer met een oplossing. Ja, maar er zijn twee soorten talen. Je hebt de talen die zijn tot een teken. Maar je hebt ook nog de talen die... Oh ja, waar staat dat dan? Nou ja, enzovoort. En dat is in feite elke discussie over de schrift. Je kunt bijvoorbeeld iemand hier neerzetten die gelooft in uitverkiezing. En hier gaan iemand neerzetten die gelooft in de vrije wil. Dan gaan ze allemaal hun eigen teksten uit de schrift plukken. En dat weet hij ook wel van die en die weet ook. Maar dan kom je nooit verder. Het is allebei. Je kunt allebei teksten vinden voor het een. En je kunt allebei teksten vinden voor het ander. Ja, wie wil hij komen? Neem het water des levens om niet. Ja, niemand kan tot mij komen tenzij de vader hem trekt. Dus, allebei waar. Snap ik dat? Nee. Laat staan. Maar, ja goed. Eventjes de gezindheid. In Efeze 3 schrijft Paulus dat wij als wij gegrond zijn en geworteld in de liefde, dan zijn we in staat te begrijpen de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte. Dus het gaat om de genegenheden van mijn hart om te begrijpen wat Gods raad is. Het gaat niet om theologische kennis. Nee. De Heer Jezus opende hun verstand, de Emmausgangers. Waarom? Hun harten waren brandend in hen. Ze hadden een gezindheid. De Heer zag dat ze een verlangen hadden om hem te leren kennen. En dus hij opent hun verstand. Maar een theoloog die zijn eigen gedachten op Gods woord wil leggen, zal nooit de Heer Jezus leren kennen.
Daarom geeft het ook aan de eenvoudige.
Ja. Daarom heb ik ook, dat was een andere bijbelstudie. Daarom heb ik ook voorgelezen, 1 Korinthe 1, dat niet vele aanzienlijken geroepen zijn naar het vlees. Want niet vele rijken, niet vele machthebbers komen tot bekering. Maar juist de eenvoudige. Opdat vers 2, ook zo'n prachtig vers, opdat u terugdenkt, zie dat? Aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn, dat is dus in het Oude Testament, en aan het gebod van de Heer en Heiland, dat kwam toen, door uw apostelen verkondigd. Het fundament van de waarheid is het woord van God. En hij wijst daar nu ook weer op, na hoofdstuk 1 vers 20, hè. Wij achten het profetische woord daarom des te vaste. U doet er goed aan daarop acht te geven. Hij verwijst niet naar nieuwe apostelen. Nee, door uw apostelen verkondigd. Geen nieuwe openbaringen. Geen dromen of beelden of visioenen waardoor wij zouden moeten worden onderwezen. Nee, terugdenken aan drie dingen. Dit waren natuurlijk Joodse lezers. Heilige profeten, waar wezen die op? Heilig leven. Wegblijven van de ongerechtigheid. En het oordeel over de zonde. De Heer Jezus, hetzelfde verhaal. Nee, klopt. Nee. Wat zeg? Zijn altijd?
Ja. Ook hetzelfde.
Oh, niet geliefd? Nee, natuurlijk niet. Nee, waarom niet? Omdat het tegen de mens ingaat. Wat de mens graag wil horen is, het is wel oké. Vrede, vrede. Zoals de profeten in Jeremia's tijd al riepen. Johannes schrijft, wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt in u blijven. Want ook in de tijd van Johannes waren er gnostici die zeiden, nou weet je wat het is? Als je tot een echte kennis van God wil komen, dan moet er iets bij. Je bent er nog niet. Je moet een extra ervaring hebben. Ingeleid worden in de diepere gnosis, kennis. Zoals vandaag wordt geroepen, oh je wilt de Vader kennen? Dan moet je in talen gaan bidden. Nee. De schrift zegt, wat je van het begin af hebt gehoord. Het is niks nieuws. Het moet in u blijven. Laat het niet roven. Wat u van het begin af gehoord hebt, als dat in u blijft, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. Het is heel nuchter, hè? En het heeft niets te maken met ervaring. Een ervaring belemmert juist het zicht op de Heer Jezus. Want een ervaring is iets van de ziel.
Ik heb al een ervaring van blijdschap. Hè?
Ja, maar dat snap ik. Ik heb ook ervaringen, maar die zijn vanuit de geest. Ja. En ik zoek ze niet. Nee. Ik hoef ze niet te promoten. Het is gewoon een gevolg van mijn geloofsleven. Maar dat is ook elke dag weer wisselend.
Ja.
Dus ja, daar ga ik me niet zo druk om maken. Als je blijft bij het woord, dan zul je ontdekken in je leven dat je stap voor stap gefundeerd raakt in de waarheid. En hoe vaster je bent, hoe meer geworteld je bent in hem, hoe minder heen en weer je wordt geslingerd door allerlei wind van leer en allerlei rare visies. De Heer Jezus, daarvan zegt Johannes in 1 Johannes 1 vers 5, dat zijn verkondiging was, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dat is de boodschap van de Heer Jezus, samengevat. Maar nu gaat Petrus in vers 3 eigenlijk de waarschuwing noemen waar hij over wil schrijven. Weet dit eerst, hè? Weet dit eerst. Dus dit is heel belangrijk ten eerste. Dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen. Die naar hun eigen begeerte wandelen. Daar heb je het weer, eigen begeerte. Nou, in het laatst van de dagen leven wij nu, hè?
Maar toen ook al.
Toen ook al, ja.
Dat zijn 2 dagen.
Ja. Er wordt geroepen door sommige mensen dat het laatst van de dagen, dat de apostelen daar hun eigen dagen mee bedoelden. En dat wij dus niet meer in de laatste dagen leven, want hij is al teruggekomen in die laatste dagen. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Want het laatst van de dagen is al een periode van 2000 jaar. En het wordt steeds donkerder.
Ja.
Wat zei je?
30.000.
Ja. Ja. Goed zo. Maar spotters wandelen ook naar hun eigen begeerte. En dat lezen we ook in 2 Timotheüs 4 vers 3. He, want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten. En eigen begeerten moet je niet altijd gelijk denken aan een hele zichtbare, verschrikkelijke zonde. Dat komt ook voor. Maar eigen begeerte wil ook vooral zeggen gewoon eigen verlangens. En eigen eer. En dat is het tegenovergestelde van de vrucht van de geest. Want de liefde zoekt niet haar eigen belang. 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 5. Ja? Wat zeggen die spotters? Vers 4. Waar is de belofte van zijn komst? Het blijft allemaal een beetje hetzelfde. Volgend jaar wordt het weer winter en weer lente. En, er komt niks, er komt geen oordeel. De Heer Jezus die blijft waar hij is. En dan staat er, want sinds de Vader zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping. Ja, en dat is wat me vandaag wel opviel. Dat raakte mij ineens. Dat wetenschappers spreken voortdurend over miljoenen jaren. Hè? Dat zit in het onderbewustzijn van zo'n beetje iedereen. De wereld bestaat uit miljoenen jaren. Dinosaurus leefden 120 miljoen jaar geleden. Miljoenen jaar dit. Maar als je dus zo vaak hebt gehoord dat iets miljoenen jaren al bestaat, dan ga je automatisch denken, komt geen eind aan. Snap je? Terwijl het helemaal niet miljoenen jaren geleden zijn, de dinosaurussen leefden, wat dan ook.
Het zijn allemaal aannames.
Ja.
Het zijn geen feiten.
Geen feiten, nee. Maar de gewetens van de mensen worden daardoor in slaap gesust. Net zoals de tijd van Noach. Sinds een kerel bouwt aan een boot. Wat ben je aan het doen? Ja, het oordeel komt. Oh ja, regen, water. Nou. Nooit gehoord. Laat me kletsen. En toen kwam de zondvloed en verdelgde hen allen. Nou, en dat gaat nu ook gebeuren. Wanneer dat is, weten we niet. Maar het oordeel komt. En de heerlijkheid van de Heer Jezus zal de hele wereld vervullen. Ja? Wat gek is, dat staat in vers 4. Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zoals van het begin van de schepping. Dus ze spreken wel over een schepping. De spotters, zie je dat? Het zijn dus wel gelovigen tussen haakjes. Mensen die zich uitgeven als christelijk. Anders praat je niet over een schepping. Maar tegenwoordig is het theïstische evolutie, hè? Ken je dat? Theïstische evolutieleer. Ja, God heeft eigenlijk de hele evolutie gang gezet. Ja, dan gaan ze voorbij aan Handelingen 17, waar staat dat God uit één mens, uit één bloed, alle mensen heeft geschapen.
Dat is de gap-theorie dan, hè?
Wat?
Dat is dan de gap-theorie.
Wat is de gap-theorie?
Tussen
1 en 2. Oh ja, dat was. Ik ken de gap-theorie ook wel, ja. Tussen hoofdstuk Genesis 1 vers 1 en vers 2 zit dan ook weer heel veel de Satan. Ja, dat
is
de
evolutie tussen, zeg maar.
Ja.
Het
en dat was de evolutie.
Ja.
Nou, in ieder geval, Gods woord leert het niet. Het punt is dat juist omdat die spotters dit roepen, hun gehoor denkt, nou, dan kunnen we lekker doorgaan met onze eigen begeerten. In onze eigen levens doen wat we zelf willen. Terwijl de schrift zegt, nee, je leeft niet meer voor jezelf, maar je leeft voor hem. En dan vers 5, want moedwillig. Ja? Dat is een andere gezindheid dan in vers 1. De spotters willen niet geloven wat de Bijbel zegt. En wij moeten dus niet te vriendelijk doen over valse leraars, of te makkelijk, want zij willen de anderen misleiden en ze willen zelf niet geloven in Gods woord. Het is hun onbekend, maar dat is niet zomaar per ongeluk. Ze hebben daar gewoon helemaal geen zin in. Dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren en een aarde bestaande uit water en door water. Nou ja, Gods, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig en de geest van God zweefde over de wateren. Over de wateren. Dat is een, ook weer een andere cap-theorie. Die zegt dan, dat was het oordeel over de eerste geschapen wezens. Die zijn later allemaal in demonen veranderd. Daar moet je me niet te veel mee bezighouden. Maar er zijn allerlei theorieën van mensen natuurlijk. Door het geloof, Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door God, Gods woord, bereid zijn. Zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Oerknal. Wat we zien is ontstaan uit Gods eigen woord. Hij sprak en het was er. Wonderlijk, hè? God is zo immens groot dat heelal met die miljoenen, miljarden lichtjaren, afstanden, allerlei sterrenstelsels waar we niet eens van weten, dat is voor God nog maar niks. Hij sprak en het was er. Hij heeft deze hele aarde, alles wat, alle bomen, alle dieren, alles wat er is, alle variëteit, heeft hij gewoon geschapen in een oogwenk. En de mens denkt wel even daarboven te staan. Wat een hoogmoed is dit toch, hè?
Als je dat weet, en dan zie je dat nog allemaal de revue laat passeren en dan gaan beseffen dat we tot dat vaderhuis getrokken worden.
Ja. Ja, en sterker nog, zijn werk zijn in de herschepping is nog indrukwekkender eigenlijk. Omdat hij zondaars tot het evenbeeld gemaakt heeft van zijn zoon. En dat is een wonder, want welke wijsheid is daarvoor nodig geweest? Dat hij, God is mens geworden, het woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onze zonde op zich genomen. God heeft hem opgewekt en heeft ons met hem levend gemaakt. Allemaal volgens een rechtvaardig principe. Want alles wat hij heeft gedaan is rechtvaardig. Het was niet zomaar van, nou ja, dat zie ik even door de vingers, die zonde. Nee, hij legde de zonde op de zoon. Christus werd tot zonde gemaakt. Ja, en die God die in Christus onze vader geworden is, ja, dat is onze toekomst. En dan wil je toch niets liever dan hem dienen. Dat is mijn verlangen.
Amen.
En alle hoogmoed van theologen en alle hoogmoed van spotters, dat zal straks ook door het oordeel worden weggevaagd.
Toen zaten wij aan de tafel bij Dirk hier in de Hebra, weet je nog?
Nee. Ja, ik weet niet hoe dat gaat, of we daar zo over kunnen spreken. Hè? Ik denk het wel, ik weet het niet precies. Ja.
Misschien denk ik daar wel voor altijd een begrip.
Ook niet deze.
Kan je liggen aan het werkkantje?
Ja, jij hebt zo'n klap, Lili. Interessante. Ja, maar volgens mij heb ik alweer een sterkere sterkte nodig. Want, ja. Vers 6. Het woord zegt dat de toenmalige wereld door water overstroomd vergaan is. God heeft al eerder een oordeel uitgevoerd over de hele aarde. Dat was door water. Water is ook een beeld van oordeel, van reiniging. De mensen in die tijd spotten met hem en geloofden niet in het toekomstig oordeel tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. En zij trouwden en zij werden ten huwelijk genomen en ze aten en ze dronken. Maar ze dachten niet aan God. Als je vandaag gaat zeggen tegen mensen. En stuurt een brief, open brief naar de Volkskrant. En je zegt, luister. Belangrijk nieuws, er komt een oordeel. Dan lachen ze je vierkant uit. Dus er is niks veranderd.
Ik ben liefdeloos, zeg.
Ja.
God is liefde.
Ja. Maar we zullen straks ook zien dat in zijn liefde hij langmoedig is. Hij wacht. Ja. En er zijn zoveel uitgezonden in de wereld. Zoveel gelovigen die getuigen van zijn grote genade. Maar de mensen willen zich niet bekeren. Dat is ook waar. Velen bekeren zich gelukkig wel. Alhoewel, velen, ja. Maar ook de meerderheid die zich niet wil bekeren is ook waar. De spotters zal duidelijk worden dat God het oordeel altijd laat uitvoeren als de ongehoorzaamheid het ergst is. Zoals het ook was toen Petrus in zijn eerste brief schreef, hoofdstuk 3, vers 20, over de geesten in de gevangenis die destijds ongehoorzaam waren. Mm. Nou, af en toe kijken wij eens naar een programma op de televisie over mensen, wat ze voor keuzes maken enzovoort. En zo ook weer, gisteren hadden we dan een programma over een vrouw. En dan zie je gewoon alle keuzes die iemand maakt. Allemaal feesten, dan weer daarheen en weer naar dat land. En zoveel vriendjes en zussen zo. En dan denk je van, ze komen niet tot erkentenis van de waarheid. Maar ze blijven zichzelf maar wijs maken dat ze toch gelukkig zijn. Ja, ik ben gelukkig. Maar dan zeiden we tegen elkaar, dit is niet gelukkig. Dat is man nummer 7, weet ik hoeveel. Allerlei ziektes opgelopen inmiddels. En denk van ja, de Heer Jezus is het antwoord. Niet mediteren in Thailand, dat weet ik wat allemaal. En toch, als je het ze zou vertellen, zeggen ze, nee, ik weet het zelf beter. Nou, over die ongehoorzaamheid komt uiteindelijk het oordeel. En wij zijn daaraan ontvlucht, gelukkig. We zijn overgegaan van de dood in het leven.
En zullen die stadsmaat zijn, weet je wel.
Ja, maar het is ook een moedwillig, het moedwillig niet willen erkennen dat er een God is. Dat is ook waar. Wat? Ja, zeker.
En je kent de mensen ook niet opleggen.
Maar je kunt het niet kwalijk nemen. Kijken waar ze in groot kunnen gemaakt worden. Dus kijken waar we lopen.
Ja.
Maar je kunt ze niet kwalijk nemen, dan zou er ook geen oordeel zijn.
Ja, ik sprak zaterdag.
Ja, sorry, je kunt
het
niet kwalijk nemen. Nee.
Dat is niet.
Ik sprak zaterdag een man van 80 jaar.
Wie?
Een petje op vijf, een petje op vrouwen. Ja. En goh, jongen, zijn zoveel groot, jongen. Ja, schijt eruit, jongen. Toch wel een aardig gesprek. Zeg maar, probeer nou eens gewoon eens samen, gewoon eens een keer. Probeer dat eens te gaan bidden en zeg gaan vragen van, als je werk hebt, staat automatisch aan mij.
Ja.
Probeer het eens.
Ja, zo ben ik ook begonnen toen ik 18 was, met dat enige bedje. Ja, zeker. Nee, maar wat André zegt is heel belangrijk. Gods woord leert ons in Romeinen 1 dat hoewel zij God kennen, hoewel ze hem kennen, hebben ze hem niet willen eren. Dat wil de mens gewoon niet. Het is niet zomaar van, ja, ik kan er niks aan doen. Ja, ik ben helemaal opgegroeid in een... Nee, elk mens, niemand is de verontschuldige, zegt de schrift. U bent niet de verontschuldige, wie u ook bent, Jood of heiden. De Joden hadden de wet, wilden het niet. De heiden hebben het geweten. Wet, willen het ook niet. Nou, en dus...
Mensen zijn ook helemaal altijd teruggesteld naar andere mensen.
Ja, maar je kunt allerlei excuses verzinnen.
Ja.
Maar...
Ja.
Zo heel even de koekjes proberen.
Ja hoor, is goed. Ja. Lekker. Ik ben benieuwd wat je hebt gekozen.
Gebak heb je nog.
Gaan we zo verder. Dat was ja, de beste lunch ooit. Lunch, de beste pauze ooit. Tenminste qua fysiek genot, qua eten. Het was lekker. We gaan niet zeggen wat het was, maar het was heel origineel. Oké.
Okay. Fysiek genot?
Ja.
Oh, mij ook.
Ja, nee, maar daar bedoel ik niks mis mee. Maar gewoon dat wij lekker hebben zitten smullen net. En we zullen de roem overlaten aan de Heer en niet aan jou.
Ja. Uiteraard.
We waren gebleven bij vers 7. Let op, de tegenwoordige hemel en de aarde, dus de eerste aarde is vergaan door water, maar de tegenwoordige hemel en de aarde zijn door hetzelfde woord, wat dus het eerste oordeel uitvoerde, opgespaard voor het vuur. En worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Nou zijn er vandaag ook overstromingen in Duitsland. En ik heb zo'n beetje het idee, mensen roepen allemaal klimaatverandering. Tuurlijk, hè, dat hoor je op het journaal 1000 keer in een uur. Maar het is ook een voorafschaduwing van het oordeel. Ja, ben je. Hetzelfde door hetzelfde woord is de huidige wereld opgespaard voor het vuur. Niet voor water, maar voor vuur. En dat zal zijn in de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Verderop zullen we straks zien, schrijft hij, dat ter wille van de dag van God de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Vuur is het uiteindelijke oordeel, het eindoordeel van God. Want vuur verteert alles wat niet in overeenstemming is met zijn heiligheid. Daar waren er ook tongen als van vuur op de apostelen, de discipelen. Want het vuur symboliseerde, er mocht niks meer van het vlees zijn in hen. Mm. Op de Heer Jezus daalde de geest niet neer als een tong van vuur natuurlijk, want hij was heilig. Dus een duif. En een duif vindt zijn volkomen rust in de heilige, maar wij zijn niet heilig. Tenminste, in hem wel. Maar van onszelf hebben we nodig dat er vuur is. Namelijk, wat we ook in 1 Petrus hebben gelezen, de vuurgloed van de beproeving. Dat alles wat niet van hem is, wordt weggebrand door zijn woord. Daarom lezen we ook in Jeremia 23. Het woord van God is als een vuur. Het is als een vuur. Daarom vinden mensen het woord van God ook niet fijn. Want het legt bloot de overleggingen en de gedachten van de mens. En het scheidt uiteen ziel en geest. En het veroordeelt dat wat van het vlees is. Ja. Nou, wanneer zal God het kwaad oordelen als het zijn dieptepunt heeft bereikt? Eerst moet nog de mens van de zonde komen. Eerst moet nog de hele wereld Satan aanbidden. Letterlijk. En dan zal God de aarde door vuur vernieuwen. De spotters mogen wel denken, dat zal wel meevallen, oordeel komt niet. Maar deze huidige wereld wordt bewaard tot de dag van het oordeel. En de ondergang van de goddeloze mensen. Dat is wel treurig, hè? De ondergang. En daar moet ik vaak aan denken als ik, vooral ons land, wij hebben een land wat in mijn ogen zich te buiten gaat de goddeloosheid. Wij zijn echt, vandaag hoor ik op de radio op dat wij na Zweden de beste welvaart hebben. Toen dacht ik, nou, we zijn ook echt wel nummer 1 in een goddeloosheid in de wereld. Ja. En vooral de media, in de cultuur en de zogenaamde bekende Nederlanders. Die gaan voorop in losbandigheid en in boze begeerte. En ze kunnen wel lopen schreeuwen en lopen roepen. Maar als ze zich niet bekeren, zullen ze ten onder gaan. Dat is toch wel een heftige waarschuwing. En niemand van de goddelozen zal ontkomen aan deze dag van het oordeel. Waarom is het zo nodig dat wij mensen waarschuwen? Vers 8. Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefde. Weer het woord geliefden. Dat een dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als een dag. God beseft tijd anders dan wij. Voor God is tijd totaal niet iets waar hij aan ondergeschikt is. Anders was hij ook niet God. Wij zijn ondergeschikt aan de tijd. Dat zie je maar aan, we worden grijzer en ouder. En we moeten op zijn tijd weer voedsel tot ons nemen. En we moeten weer slapen en we moeten opstaan. Maar God staat het helemaal niet in de tijd. Daarom is hij God. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Bij hem is, bij de Heer, dat is dus de Heer Jezus, denk ik, is 1000 jaar als een dag. En een dag 1000 jaar. Nou, de dag van de Heer, de dag van de Heer, is de dag dat hij een aantal dingen zal doen. De dag van de Heer is tegenovergesteld aan de dag van de mens. De dag van de mens is de dag waarin de mens het voor het zeggen heeft. De dag van de Heer is als hij het heft in handen gaat nemen. Dat begint met de opname van de gemeente. Dan zijn aanwezigheid, het zij verborgen in allerlei oordelen van Openbaring 6 tot en met hoofdstuk 19. Dan zijn verschijning, dat gaan we straks ook nog zien. Dan zijn koninkrijk, 1000 jaar. Dat is allemaal de dag van de Heer. Zijn dag heeft allerlei fasen.
Wat is helemaal de dag van het oordeel, wat je daarmee doet?
Ja, de dag van het oordeel, dan zou je kunnen zeggen, de grote verdrukking bestaat uit oordelen. Hè? Dat zijn de zegels, de bazuin en de schalen. Maar het oordeel waar Petrus het over heeft straks, is voor de grote witte troon aan het einde van de 1000 jaar, als alle mensen die niet geloven, ten onder zullen gaan. Hè? De ondergang van de goddeloze mensen. Dus je moet daar wel een onderscheid in maken als je praat over het oordeel. Het oordeel over deze wereld zal zijn als hij zal verschijnen. Het oordeel voor de grote witte troon met de tweede dood als uitkomst, dat is het eindoordeel. Maar de zielen van alle mensen zullen worden geoordeeld naar hun werken. En voor de Heer is de dag van de Heer als 1000 jaar, want hij zal ook 1000 jaar regeren.
Sommige mensen leggen dat op de scheppingsdag. Zou je dat zo kunnen zien? Want God heeft in 6 dagen heeft hij de wereld geschapen.
Ja.
7e dag rustte hij.
Ja.
Zoveel mensen die, als je op de scheppingsdagen ziet.
Ja.
En als je die legt op de 1000 jaar die dat vertegenwoordigt.
Dat denk ik wel, ja.
Zie je heel erg mooi patroon.
Ja.
Van, hey, wauw.
Dat denk ik wel,
op de zoveelste dag, hè. Dan zie je dat op de 4e dag de zon, de maan en de sterren en de hemel. Snap je, de lichten zijn geschapen.
Ja, toen was het,
ook, dag, het leven.
Toen werd ook Israël geroepen, hè.
Ja.
Op de 4e dag. Dus ja, ik denk dat dat wel, dat je het wel zo kan zien, ja. En sowieso geloof ik dat de mensheid daar 6000 jaar gegeven is. Want 6 is ook het getal van de mens.
Ja, precies. 6e dag wordt het beest en de mens geschapen.
Ja. Vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen het voor traagheid houden. Dus die denken, nou ja, het duurt allemaal zo lang, dat zal er wel meevallen. Maar hij is langmoedig over u. Want hij wil niet, daar hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Dit is de wil. Je hebt een, zoals de gereformeerden dat noemen, de wederstandige, hoe noemt het, dat weet jij wel, hè? Ja, zijn wederstandelijke wil of zo, daar kun je dan tegen ingaan en zo.
Ja, God heeft meerdere willen.
Ja, 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 je kan,
nou, jij toch ook?
Waar lees dat? Waar lees ik dat?
Nee, niet, hij heeft meerdere willen, maar het...
Hoe wordt dat gezegd?
Ja, maar je zou kunnen zeggen dat het woordje wil op verschillende manieren gebruikt wordt. Als hij wil dat allen tot bekering komen, wil dat niet zeggen dat het gebeurt.
Dat, is dus dat niet, klopt, het staat in 2 Timotheus Huppelup, en dat is verlangen. Als je kijkt naar de grond.
Ja, dat zijn verlangen, ja.
Dat is het verlangen.
Ja.
En het willen van, ik wil nu dat mijn telefoon in mijn tas valt, dat is mijn keus. Die heb je ook in de Bijbel.
Ja, okay.
Hij wil niet. Hij
wil niet. Nee, maar dat is inderdaad zo. Hij wil, het zijn verlangen. En aan de andere kant is, hij werkt alles toe naar de raad van zijn wil. Efeze 1 vers 11. Dat is zijn raad. En dat is wat anders. Dat is gewoon zijn besloten wil. Zijn uitvoerende raad. Dat gaat gebeuren. Maar dit is wat anders. En ik heb de tegenovergestelde zin eronder gezet. Namelijk, of tegenovergestelde, er staat, dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden. Ja,
dat is die tekst.
Nou ja, en tot kennis van de waarheid komen.
Dat staat verlangen in de
context. Ja. Dus Peter zegt, hij wil niet dat iemand verloren gaat. En Paulus zegt, hij wil dat alle mensen behouden worden. Dat is een verlangen, daarom wacht God zo lang.
En een stukje dan uit Romeinen 9. Romeinen 9 vers 15. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt.
Ja. En wat is de vraag?
Want dat zit er toch ook dan in.
Ja. Klopt. Daar is, Paulus gaat daar heel duidelijk laten zien dat het allemaal vanuit God uitgegaan is. En als het niet van hem was uitgegaan, was er niemand behouden geworden. Was er geen kip in de hemel gekomen. Want dat is zijn erbarming. Want als hij niks had gedaan, dan waren alle mensen verloren geweest. Maar zijn erbarming gaat uit naar wat hier ook staat. Hè?
Maar dat wordt wel heel vaak verkeerd geïnterpreteerd, hè? Ja. Want ze zeggen dan, kijk maar, je kan er niks aan doen, want het is Gods wil dat dit gebeurt. En daar blijft het bij. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling van Romeinen 9.
Nee, klopt. En dat is ook wat de moslims doen. Hè? Dat is, hoe noem je dat ook weer? Het woord even kwijt. Dat alles al vaststaat. Hoe noem je dat ook weer?
Determinisme.
Ja, determinisme. Het is...
Maar dat zeg ik al fijn over. Ja. Dat zeggen de Calvinisten, ja. Dat is determinisme.
Ja, klopt.
Precies zoals
ja. Dat is niet waar.
En dan zeggen ze dus, God heeft twee willen. Hij heeft van tevoren bepaald. Ja. Maar hij wil toch ook eigenlijk wel dat je kiest. Ja,
ja.
Dat is
nog. Oh, zo op die manier, ja. Je komt met menselijke constructies altijd in de knoop, hè?
Ja. Daar moet je bij het woord
van God blijven, natuurlijk. Wat?
Daar moet je bij het woord van God blijven.
Zeker.
Ja. Want ik moet tegen Mozes hebben.
Goed lezen, ja.
Goed lezen. Goed lezen.
Van wat voor één tot de boven.
Hij zegt tegen Mozes, heeft hij ook onrecht dat hij barmhartig is.
Ja. Vers 10. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Nou, let even op, hè. Waarop, dus de dag zal komen als een dief. En op die dag, die dus 1000 jaar plus duurt. Want ik heb net gezegd, de dag van de Heer is een periode waarin de Heer Jezus het heft in handen gaat nemen, waarin hij het voor het zeggen heeft. En op die dag, helemaal aan het eind van die dag, zullen de hemel met gedruis voorbij gaan en de elementen branden vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Dus, dan begint ook de dag van God. De dag van God is de eeuwigheid. De dag van de eeuwigheid. De dag dat God alles in allen is. Dat is de dag van God. Maar de dag van de Heer, waarvan Thessalonicense zegt in hoofdstuk 1, vers 5, want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. De dag van de Heer is eerste opname van de gelovigen, nogmaals, 1 Thessalonicense 4. Want de Heer zelf, dat is de eerste actie van die dag, zal met een bevelend roepen bij de klank van een bazuin en bij de roep van een aasengel neerdalen van de hemel. Dat is het eerste. Zijn eerste interesse is zijn de zijnen. En hij zal, wij die leven, zullen samen met hen die ontslapen zijn en opgewekt zijn, met elkaar samen we hem tegemoet gaan in de lucht. Dat is het eerste. Dan zijn we in de hemel, openbaring 4 en 5, wat ook door weet ik van wie allemaal ontkent. Maar daar zien we de 24 oudsten rondom de Heer Jezus. En de zegels worden geopend. Het is de dag van de Heer. Er gaan allerlei gebeurtenissen op aarde gebeuren. Die zijn vanuit hem. Dan krijg je de bazuinen en de schalen. Ik heb er vorig jaar over nagedacht. Hè. En dan als een soort apotheose zal hij verschijnen uit de hemel en alle legers van het West-Europese machten verslaan door de adem van zijn mond en de antichrist verteren. Dat zijn allemaal elementen van de dag van de Heer. En dan zal zijn koninkrijk aanvangen, waarin hij de koning is. Rusland wordt ook nog eventjes bijgehaald, want die heb ik zondagavond besproken in Ambijk. Het prachtige gedeelte uit Ezechiël 38 en 39. Waar, ik denk het wel, hè, maar... Maar Rusland zal zijn graf vinden in Israël.
Ja, op de bergen
toch. Hè?
Op de bergen toch.
Ja, en Israël zal, zal 7 jaar bezig zijn om al die mensen te begraven. Al die Russen.
Bloed van hem opstaan.
Dat is niet dan.
Nee, dat is anders.
Wat ik vaak merk is dat maar de dag van de Heer zal komen als een dief.
Ja.
Dat heel veel mensen daarin zeggen, maar je kunt het toch niet weten, snap je? Niemand weet het. Ik vind het heel bijzonder dat als je dus 1 Thessalonicenzen 6 en 5 doorleest, maar u bent kinderen van het licht,
ja.
Kinderen van de dag. En de dag, dat weet je, zijn ook onthult alles.
Daarom, als je... De dief is niet voor de gelovigen.
Hij zou
niet zeggen tegen de ongelovigen.
Ja. Voor ons niet, want wij verwachten hem. Ik kom spoedig.
En verwachten, maar hij roept ons op tot waakzaamheid.
Huh?
Want als wij bijvoorbeeld in Openbaring 3 lezen, dan zegt hij, als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief.
Ja.
En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen.
Ja.
Dus het is voor ons dat we waakzaam zijn.
Ja.
In Openbaring 16 zie ik kom als een dief, zalig hij die waakzaam is.
Ja.
Zeg je daarbij dan ook van, als je dan wel waakzaam bent, dan ga je wel zien wanneer die dag gaat komen.
Ja, van wat, wanneer zij zullen zeggen wie er zijn,
ik geloof dat wel.
Dus wanneer de ongelovigen zullen zeggen, vrede en veiligheid. En waarom gaan ze dat zeggen? Waarom zal de vrede en veiligheid zijn? Waarom?
De antichrist er is.
Ja, omdat waarschijnlijk het beest...
De antichrist
is er. Die is er 3,5 jaar, die in de beginperiode.
Ja.
Het is een wereld natuurlijk, hè?
Ja.
En als je een beetje hoort dat er grond in de wereld, in de politieke wereld, dan zie je continu precies die tekst terugkomen.
Ja.
Vrede. Het is zelfs alles zeggen dan, hè? Wij wonen bij...
Toch?
Ja.
Goed. Dan breekt het vrederijk aan, 1000 jaar, Openbaring 20. En daarna, als we even naar Openbaring 20 vers 11 gaan, dan zien we wat Petrus hier bedoelt, als de hemel met gedruis zullen voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Dat vinden we allemaal in Openbaring 20. Sorry? Ja, vers 11. Er staat dat Johannes daar schrijft in Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten en geen plaats werd voor hen gevonden. Zie je dat? En het zal met gedruis voorbij gaan. Dat is niet zachtjes, dat is niet stiekem. Dat zal een enorm indrukwekkend iets zijn. Als deze wereld waarin wij nu zijn, waar het nu regent trouwens, dat is jammer, hè? Jammer. Maar morgen wordt het weer beter.
Yes.
Dat zal al met gedruis voorbij gaan. Alles waar zonde een ingang heeft gevonden, zal verdwijnen. En, daar staat, de werken zullen daarop gevonden worden. Dat vinden we even verderop, in hetzelfde stukje. Er staat namelijk, vers 12, ik zag de doden, hè, van Openbaring 20, de groten en de kleinen voor de troon staan. En er werden boeken geopend en een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de Hades gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. Dat zal een moment zijn waarin... alle goddeloosheid die ooit gedaan is, iedereen die geleefd heeft, rechtvaardig een oordeel ontvangen. En dan zal uiteindelijk alles wat met zonde te maken heeft, voorgoed weg zijn. En het mag best wel een raam dicht nu, vind je niet?
Ja, vind ik ook.
Ja, vind ik wel. Snel in regen, het gaat waaien, het gaat stormen, het gaat onweer, het wordt waardeloos weer. We kunnen niet naar huis, we gaan hier vanavond slapen, denk ik. Wat is het?
Dat klein en groot,
ja?
Dat is toch niet grote mensen...
En nee, kinderen. Grote zondaars. Je hebt gigantische misdadigers.
En mensen van naam? Was dat toch ook?
Mensen ja, van nou, naam, doden, de groten en de kleinen. Dus je hebt de onbeduidende zondaars. Je hebt mensen die heel netjes geleefd hebben, maar God hebben de rug hebben toegekeerd. Maar je hebt ook Adolf Hitler, Heinrich Himmler, wij doen allemaal die mensen op Mao Zedong.
Okay.
Miljoenen doden op hun geweten. Dat zijn de groten. Nou, okay. Als die worden geoordeeld naar hun werken, dan denk ik dat daar wel een heviger oordeel voor is dan...
Die staat geen kind van God meer tussen.
Nee.
Want die zijn daarvoor al...
Nee,
die zijn er dan niet
bij. Nee, want alle geloven worden, horen bij de eerste opstand.
Mm-hmm.
En de eerste opstanding is afgerond.
Alle kinderen bij.
Ja.
Maar in de thuisjaar Frederik, dit is het thuisjaar Frederik, toch?
Yes.
En daarvan uit zal niemand meer...
En daarvanuit zullen geloven ook voor de rechterstoel van Christus komen, mochten ze komen te overlijden, wat ik betwijfel, maar je weet het niet, ja.
Wat doet vers 15 ervan? Als iemand naam niet op zijn zwijging stond in het boek van het leven, werd hij in de zeven vuur gegooid. Dat is dan toch...
Ja, dat zou je zeggen, ja.
Dat is dan toch een overbodige opmerking als het waar is wat hij net zegt.
Ja, maar ja, klopt. Dat zou, dat, ik ken die uitleg.
Nee, ik weet het niet, ik lees het.
Ja, je leest het, ja.
Ik lees het.
Eigenlijk staat er zoiets als, omdat hun namen niet werden bevonden in het boek van het leven. En als hun namen niet werden... Ja, dus het is niet zo van dat er ook nog mensen zijn die wel... behouden worden. Want dat, het zijn de doden. Er staan doden. Geen levenden, maar doden. Mm-hmm. Voor de troon. Mm-hmm. En wat betreft je vraag over de mensen in het Vrederijk.
Die wel God
kennen. Ja, allen zullen uiteindelijk voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En wat, voor zover ik het weet, kent de Bijbel geen informatie over hen die in het Vrederijk als gelovigen sterven of zo. Maar ik neem aan dat hetzelfde gebeurt als met andere geloven.
Maar je vraagt je af om waar de geloven in de duizend jaar geen zullen sterven. Want er staat natuurlijk...
Ja, dat wou ik zeggen.
Mensen die als 200 jaar dus een jongeling.
Ja.
Die worden dan gedood omdat ze opgemaakt.
Ja.
Oh ja.
IJzerstof, hè?
Ja, dus de gelovigen, maar dan heb je toch levende gelovigen als de eeuwigheid aanbreekt. Die worden dan ook veranderd, neem ik aan. Dus het zijn allemaal sommige vragen.
Je zei dat de Joden gingen 7 jaar lijken ruimen. Dus de eerste 7 jaar van 1000 jaar Frederik zijn ze lijken ruimen.
Ja, klopt, ja.
Dat is ook wel
bizar,
hè?
Ja, begraven, ja. En zelfs als er een botje wordt gevonden, dan moet hij nog weer begraven worden. Ja, het is...
Van Noach had ook gedaan, hè?
Wat zei je?
Zal Noach dat nou gedaan hebben?
Ja, dat is een goede vraag. Allemaal moeilijke vragen, jongens, op het eind.
Nee, want er was een persoon
voor. Wat was het?
Ja, oh ja, tuurlijk.
Ook in de kast vandaag.
Ja, goeie, dat is een goede. Daar zijn alle die fossielen ontstaan.
Ja.
Dat is een fossiele brand, ja, daar komt het daar vandaan. Alle vegetatie en die
allemaal. Ja, andere miljoenen kilo's.
Ja, ga dan maar met de kast.
Vers 11. We sluiten het af vanavond. Daar dit alles dus vergaat. Hè? En nog eventjes. De dag van de eeuwigheid. Dat is vers 18. Dat is de dag dat God alles en alles. De dag van God. Is dat niet heerlijk? Dat moment.
Dat is het beste. Daar gaan we heen.
Een mooie toekomst.
Daar het alles dus vergaat. En dat is altijd het doel van profetie. Heb ik zondagavond ook gezegd. Ezekiel 38 is niet voor ons bestemd om te denken, nou, is Rusland, poeh, net goed. Dat denk ik ook stiekem wel eens een keer. Maar het is vooral bedoeld om gelovigen op te roepen om niet mee te gaan in het kwaad dat dit volk heeft beraamd tegenover Israël en in het algemeen. En hier zie je het ook weer, hè. Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel in godsvrucht? Dus de hele... verwachting van de dag van de Heer, niet alleen positief, maar ook negatief, het oordeel wat komt, dat moet ons aansporen dat wij vandaag een wandel hebben die heilig is, die past bij onze heilige God, en onze Heer, en godsvrucht. Ja. Nee. Juist. 12. Terwijl de komst van de dag van God verwacht en verhaast. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Hè? Daar hebben al heel wat bijbeluitleggers zich over gebogen. Wat betekent dat?
Daarna verlangst.
Ja, maar verhaast.
Ja, ik heb staan daarna verwacht. Dat zich
haast. Oh ja, dat zou kunnen, ja. Nou ja, stel dat er staan, ik heb dat niet opgezocht in het Grieks hoor, maar de dag van God verhaasten zou twee dingen kunnen betekenen. Dat wij A, omdat wij hem verwachten, het als het ware zien als een korte tijd. Want als Jacob 7 jaar moet werken voor Rachel, was het in zijn ogen slechts als enkele dagen, staat er. Want de liefde doet de tijd anders beleven dan als je bij de tandarts zit, bijvoorbeeld.
Ja.
Dan duurt het heel lang, hè, vind je? Maar leuke dingen zijn zo voorbij. Als ik ga tennissen, vind ik superleuk. Dan denk ik, jongen, is het alweer 1,5 uur voorbij? Hoe kan dat nou? Net begonnen. Nee, ik voel het wel aan mijn rug trouwens. Maar oké. Okay. Een andere uitleg is dat ons getuigenis ervoor zorgt dat er meer mensen tot bekering komen en dat de dag van de Heer dus verhaast wordt. Maar aan de andere kant heeft de Heer ook gezegd, niemand weet van de dag, ook de Zoon niet, alleen de Vader. Dus er staat wel een dag vast. Dus weer, dat is weer Gods soevereine kant. En onze kant is weer dat we de dag kunnen verhaasten. Als het zo goed vertaald. Ja, dat is weer de andere kant. Dat is de grote verdrukking. 3,5 jaar staan vast en niet 1 dag langer. 1260 dagen. Als zouden de uitverkorenen, dat is Israël, ook worden verleid. Nou, de dag van God. Die verwachten we toch? Dus wij kijken niet per se uit naar de dag van de Heer, in die zin van het oordeel, wij kijken uit naar de dag van God. Namelijk, als God zal zijn, alles in allen. En allen, daarmee bedoelt de schrift de mensen van de gemeente. Want God is niet in alle mensen. Want wij wonen straks als de tabernakel van God bij de mensen. God zal bij de mensen wonen in de gemeente. Dat is bijzonder, hè? Ja. Hij woont nu al in de gemeente trouwens, in de geest. God in de geest woont in de gemeente, als een huis, een tempel. Wij zijn een heilige tempel. Allemaal beelden om ons bewustzijn te vergroten van de rijkdom van zijn genade. Maar die dag ter wille waarvan de hemel in vuur gezet zullen worden, heb ik net ook al voorgelezen, zullen vergaan, in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Ja, waarom? Gods heilige toorn kan geen spatje zonde verdragen in zijn nabijheid. Het kruis, het bloed van de Heer Jezus, waar hij op ziet, hè, de heilige engelen zien op de ark, het verzoendeksel, die geven hem in alle gerechtigheid en langmoedigheid de tijd om het oordeel uit te stellen. Maar als dat bloed niet was gevloeid, dan hadden we geen mensheid gehad. Dus hadden ook Noach en zijn 7 familieleden niet in de ark gezeten. Want ook zij waren, tenminste Noach, was gerechtvaardigd op basis van het bloed.
Hadden dan überhaupt wel mensen bestaan aan de weten?
Denk ik niet. Nee, want hij heeft ze een lam, hij heeft ze een vel gegeven. Hè? Ja. Dat was al een... God, bij God is een dag is 1000 jaar, hij staat boven de tijd. Het lam was al voor de grondlegging van de wereld voorgekend. Als er geen lam was, was bij de eerste de beste zonde aan hem leven waar al weggevaagd. En dat geeft mij wel een geweldige troost als ik het nieuws lees of ik kijk in de wereld wat er allemaal voor verschrikkingen gebeuren. Dat je denkt van, oh, hoe lang nog hier? Weet je wel? Zalig zij die honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is de dag van God. En in die dag zal alles zijn tot eer van hem. Van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. En ook wij. Wij zullen helemaal hem gelijk zijn. En we mogen nu al daar iets van laten zien. Maar het is altijd in zwakheid. En straks zullen al die heiligen van alle tijden, ook van het Oude Testament, die zullen straks een weerspiegeling zijn van Christus. Maar alleen de gemeente is zijn lichaam. Als volmaakte uitdrukking van wie hij is. Ik wou het niet zeggen.
Daar laten we het vanavond bij.